Ik wil langzamerhand enige schriftplaatsen met u bespreken waar dat koninkrijk genoemd wordt, expliciet. En het begint gewoon in Matteüs, als je het Nieuwe Testament begint te lezen. En daar heet het onvermijdelijk bijna altijd Koninkrijk der Hemelen, en u weet nu waarom. Overigens, het idee dat het Koninkrijk der Hemelen een aards koninkrijk is, is heus zo gek nog niet. Want als het betekent een koninkrijk namelijk uit de hemelen, via de genitivus van oorsprong, dan hou je vanzelf de aarde over waar dat koninkrijk gevestigd zou zijn. Dus zo vreemd is die gedachte niet. Maar zoals ze zegt, het gaat maar niet over de aarde, het gaat over hemel en aarde. De hele schepping namelijk, want dat is de consequentie van een koninkrijk van God, dat gegeven wordt aan de Zoon van God, dan is het in ieder geval hemels, die ook de Zoon des mensen is, en dan is het dus ook aards. En inderdaad in die volgorde, en in die volgorde vinden we het ook in de Bijbel. In de eerste plaats in de hemel, daarna ook op de aarde. En ik herhaal wat ik er straks gezegd heb. Je vindt in ieder geval in zo goed als alle nieuwtestamentische Bijbelboeken vermeld, en soms meerdere malen, dat de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Dat wil zeggen dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is als vervulling met name van en dus onder verwijzing naar diverse schriftplaatsen, in de eerste plaats uit de Psalmen. Maar wij komen in Matteüs 1, daar waren wij reeds. In het bijzonder heb ik u laten zien dat daar gewoon de oud-testamentische draad wordt opgenomen. De profetieën met betrekking tot David, dan wel Abraham, worden expliciet genoemd. En daarna komen we terecht bij Jozef, gij zonen Davids, want zo heet hij officieel in vers 20 van Matteüs 1. Daarna weten wij allemaal dat de Heer zelf zo werd aangesproken. Dat wil zeggen, Jezus, gij zonen Davids. Dat is van belang. De Heer ontkende dat ook niet, nam er geen afstand van. Integendeel, hij vroeg alleen aan zijn tijdgenoten: Oké, de Messias is dan de zoon van David, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Met andere woorden, de Heer Jezus was meer, of is in ieder geval, de Messias is meer dan de zoon van David, namelijk hij is ook de zoon van God. Het neemt echter niet weg dat hij gebruik maakte voor zichzelf in zijn dagen, in de dagen zijns vlees, heet dat, van een andere titel die hij ook voor zichzelf gebruikte. Dat wil zeggen, hij liet hem zich niet aanleunen, hij noemde zichzelf zo. En hij sprak over zichzelf als over niet de zoon van David, maar als de zoon des mensen. En dat is een hogere titel feitelijk, omdat die veel ruimer is. De titel Zoon van David heeft betrekking op het Davidische koningshuis, dat nooit verder gekomen is in het verleden dan heerschappij over Israël. Maar de titel Zoon des mensen veronderstelt een koninkrijk over de gehele mensheid en daarmee over de gehele aarde. Dat is dus een veel ruimere titel. En hij gebruikt die titel wel degelijk in verband met zijn koninkrijk. Hoewel in tweede instantie, want in eerste instantie is de titel Zoon des Mensen verbonden door de Heer zelf aan zijn losserschap. Immers, de uitdrukking betekent zoveel als de eerstgeborene van heel de mensheid, logischerwijze, als erfgenaam van Adam. Dat impliceert troonsrechten, maar het impliceert ook recht tot lossing. En de expliciete woorden van de Heer Jezus waren dat de Zoon des Mensen gekomen was, niet om te heersen, maar om te dienen. Dat wil zeggen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Namelijk, de Zoon des Mensen was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Waarmee de titel Zoon des Mensen in verband gebracht wordt, niet met zijn koningschap, want dat is niet het werk van de koning, maar in verband met zijn losserschap. Die heb je toch, hè? De Heer Jezus als hoofd van de menselijke familie was de drager van de titel Zoon des Mensen, of andersom. Hij droeg de titel Zoon des Mensen. Hij was dus juridisch het hoofd van heel de menselijke familie. En uit dien hoofde had hij het recht tot lossing. En dat is waarvan hij gebruik gemaakt heeft. Dat het ook koningschap inhield, dat is waar, maar dat komt pas later. En dat is in het algemeen de strekking van de uiteenzetting in Matteüs en de andere evangelieën vervolgens ook. Misschien komen we het tegen. In elk geval, in Matteüs 1 wordt het koninkrijk niet expliciet genoemd, maar geïmpliceerd in de geslachtsregisters en het gebruik van de titels, waaronder Zoon van David, de titel van Jozef, die uiteraard vererfd werd naar Jezus. Je mag gevoelig aannemen dat als de Heer Jezus genoemd wordt Zoon van David, dat dan blijkbaar Jozef was overleden en hij de erfgenaam was van deze titel. Daar weten we verder niks van, want het wordt niet vermeld, maar het lijkt me logisch. Zolang Jozef in leven zou zijn, had hij oudere rechten, want hij was ouder, en zou hij de drager van de titel geweest zijn. Maar dat even terzijde. Wij komen hierna terecht in Matteüs hoofdstuk 3, waar ons Johannes de Doper wordt geïntroduceerd, en die was predikende. Hij heet Johannes de Doper, wat deed hij? Prediken, precies. Dat heeft dopen min of meer tot gevolg. Eventueel en hopefully. Hopelijk. Hè? In 3 vers 1 van Matteüs. In die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. Die vind ik ook altijd leuk. Want hij zou meteen door de tegenwoordige christelijke geestelijke leiders, managers, op zijn vingers worden getikt van joh, als je nou toch wil prediken, doe dat dan niet in de woestijn. Je kunt hooguit wat woestijnratten bekeren. Of hoe heette die beesten? Konijnen, hè? Was het, hè? Konijnen. Waar hadden we het over? Konijnen. Klipdassen. Ja, daar ging het over, ja. Toen maar weer. Predikende in de woestijn van Judea. Het is niet de meest voor de hand liggende plek, behalve vanuit symbolisch oogpunt, uiteraard. Hè. Vanwege de stem des roependen in de woestijn, heeft het maar letterlijk opgevat, neemt niet weg dat het natuurlijk in hoge mate symbolisch is. En wat de uitdrukking betekent, weten wij langzamerhand, want het is een gezegde geworden. Hè. Zeggende, bekeert u? Dat is altijd de essentie van de prediking. Men zou het niet overslaan. Dat wil zeggen, je kunt praten over Bijbelse onderwerpen als zodanig. Het heeft niet zoveel zin als men zich niet eerst bekeert. Want daar gaat het om. In Johannes vind je dat ook, meteen in Johannes 3. Je kunt wel discussiëren over het koninkrijk, want je vindt daar een discussie over het koninkrijk met Nicodemus. En de Heer zegt meteen tegen Nicodemus, ja, dat heeft nog niet zoveel zin, want als je niet wedergeboren bent, dan kun je het koninkrijk toch niet zien, of ingaan, of wat het maar was. Dan is het alleen maar theorie. Dat schiet niet echt op. Men zou tot geloof komen, Heer. Bekeert u. Tot de Heer, heet dat in het Oude Testament al. Kortom, men zou de naam des Heren aanroepen. Bekeert u, er is trouwens ook haast bij, staat er, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de eerste keer dat we de uitdrukking in de Bijbel vinden, overigens. Hè? Koninkrijk der Hemelen. Het is reden geweest, aanleiding geweest, tot allerlei discussie. De vraag namelijk, maar was het Koninkrijk der Hemelen wel nabijgekomen? Zo ja.
Waarom niet?
Precies, altijd dezelfde problematiek. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hoe nabij was het? In vele andere schriftplaatsen waar we die uitdrukking nabijgekomen of nabijkomen lezen, zeg ik altijd ogenblikkelijk, ja, maar dat betekent aanbreken, hoor. Als nabijgekomen is, breekt het aan. dan begint het. En dat is dus eigenlijk wat gezegd wordt. Niet maar het is in de buurt, maar het begint. Nou ja, een deze dagen, dan gaat het niet specifiek om wanneer. In elk geval, de dagen des vleeses van de Heer Jezus kunnen in ieder geval beschouwd worden als een aanloop naar dat koninkrijk toe. Dit moest eerst gebeuren, uitlopend in zijn dood en opstanding, en toen brak het aan. Daar is ook de verwarring uit ontstaan dat bij de geboorte van de Heer Jezus de Messias kwam. Dat was niet zo, maar het scheelt natuurlijk niet veel. De Messias kwam pas met Pasen, niet met kerstfeest, hè, in zijn opstanding. Maar dit was het begin van de route daarnaartoe, uiteraard. Maar Johannes de Doper is tamelijk voorbarig. Hij is wat vroeg, maar roept: het koninkrijk des Heren is daarbij gekomen. Kortom, en wat hij gewoon zegt is: het koninkrijk breekt aan. En dat is ruim genoeg. Dat is gewoon tegenwoordige tijd. Maar u weet, tegenwoordige tijd bestaat eigenlijk niet. De tegenwoordige tijd bestaat eigenlijk niet. Het was altijd gisteren of het is morgen. Maar tegenwoordige tijd, hoe lang duurt tegenwoordige tijd? Een fractie van een seconde, dat is niet te meten. Dus je kunt het inderdaad zo zeggen, dat is ruim, het breekt aan, het is bezig aan te breken, het komt, het is bezig te komen. De komst is al begonnen. Is het er dan al? Nou nee, nog niet helemaal, maar goed. Dat is net zoiets als de Sinterklaas-intocht, vergeef me de vergelijking. Die is al begonnen, heb je Sinterklaas al gezien? Nee, dat nog niet. Maar het feestje is al begonnen, daar komt het op neer. Hè. Het is een ruime uitdrukking, men zal daar wat begrip voor hebben. Maar daarna kun je natuurlijk zeggen, maar het is toch nog niet gekomen en we leven 2000 jaar verder. En daarna is maar de vraag wat je onder de uitdrukking verstaan wil. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Mijn kortste route is deze. Een koninkrijk bestaat bij de gratie van de koning. Als er een koning is, is er een koninkrijk. Dit is de Bijbelse volgorde, niet andersom. Niet, we hebben een koninkrijk, nou zoeken we nog een koning. Dat was de Belgische variant in 1830. Oh, dat was voor uw tijd, nou ja. Zo is dat gegaan. Toen moesten ze nog een koning hebben. Hebben ze een adellijke familie opgezocht. Wil jij koning wezen? Nee, zeiden ze. Willen wij niet. Toen gingen ze naar de volgende en die wilde wel. Zo was het eigenlijk, hè? Nee, het lijkt op Richter en Negenbroeder, maar dat doet er nou niet toe, hè? Toen maar weer. Maar in de Bijbel is er eerst een koning en dan het koninkrijk. En als er dus een koning is, is er een koninkrijk, hoe klein nog. En waar de, van mijn part aanstaande, koning hier in hun midden was, lijkt het mij toch dat je moet kunnen zeggen, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarna zegt u waarschijnlijk, ja, maar zo zullen zijn tijdgenoten het toch niet begrepen hebben. Dan zeg ik, nou ja, zijn tijdgenoten begrepen wel meer niet. Ik bedoel, wat is dat voor een argument? Het is wel een argument, maar het weegt weinig, bedoel ik maar, als je het gaat wegen als argument. Daar was de koning en de bedoeling was dat men zich zou bekeren tot de Heer en daarmee zou deel krijgen aan dit koninkrijk. En er waren er in die dagen die tot geloof kwamen, kortom, die zich bekeerden en die ook pak een beetje 2000 jaar geleden al deel kregen aan dit koninkrijk. Maar het is toch nog niet gekomen, nee. Maar daarom bestaat het wel en men kan er deel aan hebben. En u en ik, wij als gelovigen, hebben deel aan dit koninkrijk. We hebben deel aan de koning namelijk. En waar je dan dat koninkrijk kunt zien, heeft daar niks mee te maken. Het bestaat, want er is een koning. En wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening. We zijn leden geworden van zijn lichaam en we zijn Christus deelachtig geworden. Ofwel, we hebben het leven ontvangen en dat leven is in de Zoon en dat is de koning. Dus hoe dan ook, wij zijn dat koninkrijk binnengegaan. En 2000 jaar geleden gebeurde dat ook. Op het tijdstip waarop Johannes de Doper predikte nog niet. Maar hoe lang zou het duren vanaf dat eerste tijdstip, vanaf de eerste prediking van Johannes de Doper, tot aan de opstanding van Christus? Want daar praten we over. Men schat het over het algemeen als hooguit een jaar of 4. En een poos geleden schatte men dat trouwens veel korter, maar vooruit. Tegenwoordig is algemeen geaccepteerd dat het openbare optreden van de Heer Jezus pak een beetje 3,5 jaar duurde. Dat is de langste schatting die ik ken overigens, maar dat even terzijde. 3,5 jaar en dan komt er nog een half jaartje bij, want Johannes de Doper was altijd een half jaar eerder, dat weet u hè. Dat scheelde 6 maanden, dus dan wordt het 4 jaar. Nou, vooruit. Op een geschiedenis van de mensheid die op dat moment zo'n 4000 jaar oud was, kun je rustig zeggen, het koninkrijk breekt aan, het is nabijgekomen en wat iets meer zei. En die paar jaar, dat vind ik geen argument. Zo van, het zou nog heel lang duren. Nee, het was maar een paar jaar. Hooguit, want nogmaals, dit is de langste schatting die ik ken. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. In ieder geval, de koning was nabijgekomen. En dat is in de praktijk ook de inhoud van zijn prediking. Niet dat het hier meteen staat. Ja, het staat er wel, in vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering. Tot is niet meteen het doel hoor, tot kan ook zijn toe en dan wordt het samengevoegd. Ik doop u wel met water, gepaardgaande met, men krijgt het erbij, bij de bekering namelijk, want dat is de betekenis van de term. Kortom, als u zich bekeert krijgt u van ons gratis de doop in water. Maar zegt Johannes, die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waard om in zijn schoenen te staan. Staat er letterlijk op. Wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. Hij zou als het ware de schoenen van de Heer Jezus dragen. En we weten allemaal wat dat betekent, zo'n uitdrukking. Los van dat de uitdrukking varieert in, ik ben niet waardig zijn schoenriemen te ontbinden enzovoorts. Maar kennelijk heeft dat dezelfde betekenis. Hij staat in de schoenen als het ware van de Heer Jezus. Maar zegt hij, ik kom na mij en die zal u dopen met Heilige Geest en daarmee met vuur. Beide als uitbeelding van leven. Want vuur is een beeld van leven. En dat is dus wat de geest is. Geest en leven. Zet vurig van geest, heet het elders. En dan vind je de beide uitdrukkingen samen terug. Je komt het trouwens ook tegen, maar die is onbekend en daarom zeg ik het ook. Je komt het vuur ook tegen op het altaar. Maar het is niet een beeld van de dood. Ik zeg altijd, het offerdier overlijdt noodlottig op de slagbank. En op het altaar komt het weer tot leven. Dat is het eigenlijk. Heb je die? Het altaar is een beeld van de actieve dienst aan God. Levend en wel. Uiteraard, hè? Als levend, heilig, God wel behagelijk offer. Vuur is leven. Dat het leven een oordelende werking heeft op het leven van de oude mens, dat is waar en daarom wordt vuur ook gezien als oordeel. Maar eigenlijk gaat het over het nieuwe leven in de plaats van en ten koste van het oude leven. Het heeft een verterende werking. Goed. Waar ik natuurlijk bij moet vermelden, maar dat maakt het niet eenvoudiger, dat Johannes de Doper eigenlijk nauwelijks meer is dan een type van de Heer Jezus zelf. Dat is ook wat hij hier zegt in dat vers. Hij zegt, het gaat niet om mij, het gaat om degene die na mij komt. En ik sta wel in zijn schoenen, maar het gaat om die andere. Hij is... Dan ook, er wordt ook genoemd als de stem des roependen in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. In vers 3 ontleent aan Jesaja 40. Maar als het er nou helemaal over gaat, Johannes de Doper is een beeld van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, in zijn eerste komst. En in diezelfde verhouding is Jezus een beeld van de Christus. In zijn opstanding en wederkomst. Het zijn... thema's, structuren die zich herhalen. Je raakt er makkelijk in verward. Dat weet ik, maar daarom moet je er maar aan wennen. Uiteindelijk, degene die de weg van de Messias bereidde, was uiteindelijk niet Johannes de Doper, maar het was Jezus. Die de weg bereidde voor de Christus. Hij ging een weg in vernedering, die eindigde aan het kruis van Golgotha. Dat is een vernedering inderdaad. En daarmee werd de weg bereid voor de komst van de verhoogde. Hebben die nog? En waarom dat zo is, ja, dat ga ik nou niet uitleggen. Ik bedoel, wat Gods reden is om het zo in elkaar te steken. Daar hebben we het nou niet over. Maar het gaat om het beginsel. Johannes de Doper predikt gewoon historisch. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het breekt aan. Wat is er nabijgekomen? De Messias, degene die daarmee komt. Hij ligt het dus zelf toe. Wat verstaat hij onder? Het koninkrijk is nabijgekomen. Hij verstaat eronder. De koning is nabijgekomen. Wie? Jezus. Gezegd Christus. Degene die met de geest gedoopt zal worden, zei hij ook in andere woorden. Hij zei, ik heb de geest op hem zien nederdalen in de gedaante van een duif. Ook dat is symboliek overigens. En daarna volgt de doop met in door vanwege de Heilige Geest, waarvan de doop in water de uitbeelding was en ook blijft overigens. Er verandert ook verder niks aan. Maar de essentie is, hij predikt wel degelijk dat koninkrijk dat nabij gekomen is, dat zou aanbreken. En zijn eigen verklaring is, want degene die na mij komt is de koning van dat koninkrijk. Hoe dichtbij kan het wezen? Toch? En daarna krijgen we vanzelf in de rest, ook van dit Bijbelboek, een nadere uiteenzetting over hoe dat zit. Namelijk, ook koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En daarna sla ik een bladzijde om. Dan kom ik in Matthäus 4. Waar om een of andere merkwaardige reden Jezus niet in Judea is, maar in Galilea. Als je enigszins kijkt op de symboliek, dan begrijp je dat dat koninkrijk dus ergens anders is. In ieder geval niet in Judea. Het is wel nabijgekomen, maar het is ergens anders nog, vooralsnog. Daar ga ik niet dieper op in, maar ik hoop dat u de hint begrijpt. Het lekt hier al uit, namelijk dat dat koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Dat zijn woorden uit Johannes 19, maar of ik daar vandaag terecht kom, is redelijk twijfelachtig. Hè? Maar goed, maar ik sla om naar Matthäus 4. Daar zijn we bij de Heer Jezus, die daar zijn prediking begint. Want we vinden eerst zijn doop in Johannes 3. Daarna de verzoeking in de woestijn heet dat. En daarna, aan het eind daarvan, staat er dat hij kwam te wonen in Galilea der volken. Wat het maar was. En dan vers 17 van Matthäus 4. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen. Nou, wat predikte de Heer Jezus dus? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is erbij gekomen. Exact hetzelfde als wat er staat over Johannes de Doper. En als u het mij vraagt, is het niet bedoeld als een citaat van de woorden van Johannes of van de Heer Jezus? Hoewel ze misschien deze woorden letterlijk hebben uitgesproken. Maar het is ongetwijfeld een samenvatting, wat mij betreft ongetwijfeld, een samenvatting van wat zij predikten. Als u vraagt wat predikten zij, allebei hetzelfde. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen breekt aan. Het is het eind van de oud-testamentische tijd. En dus zou het Nieuwe Testament aanbreken. Wat hetzelfde is als het koninkrijk zou aanbreken. En het sluit aan bij bijvoorbeeld Galaten hoofdstuk 4. In de tijd van de Vader tevoren bestemd, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren, onder het oude verbond dus, verlossen zou. En opdat ze dus gebracht zouden worden onder het nieuwe verbond. En daarmee in het koninkrijk van de Messias, zeg maar het Messiaans Rijk. En dat is wat zij predikten. Allebei precies hetzelfde. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het koninkrijk breekt aan. Dat laatste is nou niet meteen onderwerp van onze prediking in onze dagen. En de reden daarvoor is dat wat betreft het nabijkomen van het koninkrijk, die situatie feitelijk nooit veranderd is. Dat wil zeggen, er zit helemaal geen vooruitgang in. Je kunt wel beschrijven, en dat gebeurt ook natuurlijk, de status quo van dat koninkrijk, hoe het ervoor staat. En dan moeten we zeggen, en dat is wat uitgelegd wordt, dat het weliswaar opgericht is in de opstanding van Christus, maar dat het pas geopenbaard zal worden in de wederkomst van Christus. En in die tussentijd, die zich nogal lang uitstrekt, leven wij. Dus wij roepen niet meer zo hard, het koninkrijk is nabijgekomen, het koninkrijk breekt aan. Wij zeggen als het goed is, het koninkrijk is al lang geleden aangebroken, want we zijn pak een beetje 2000 jaar verder. En het vervolg erop is, en het koninkrijk zal openbaar worden, want dat nieuwe Jeruzalem zal vanuit de hemel nederdalen naar de aarde. Dat is de variant voor vandaag. De normale route was geweest. En dat koninkrijk zal in de toekomst op aarde openbaar worden. Uiteraard beginnende in Jeruzalem, de stad Davids. Die heb je toch? Bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. Dat laatste roepen wij niet zo hard om voor de hand liggende redenen uiteraard. Maar het eerste wel. Bekeert u. Prediking van het evangelie is de oproep om te komen tot geloof in het woord Gods in het algemeen en dus in de Heer Jezus Christus in het bijzonder. En dat kun je met recht een bekering noemen, omdat tegenwoordig iedereen, en vroeger ook al, gelooft wel, maar niet in het woord van God. De NCRV gelooft tegenwoordig in onze toekomst, las ik laatst in de ondertiteling. Ik kijk niet zo vaak televisie. Nee, dat is 's avonds. Nou goed, maar dat las ik. En in Almere heb je het hoofdkwartier van het leger des heils. En daar staat met grote letters op dat ze geloven in mij. We hebben geloof in jou of zoiets, dat geloof ik ook. Of in jullie, wat is het? Zoiets staat erop. Dan denk ik, nou dan zijn ze verder dan ik. Ik heb er geen spie vertrouwen in. Geen spie. Nee. Dus men gelooft wel wat. Hartelijk dank voor dit getuigenis. Maar dan denk ik altijd, ja, natuurlijk is het niet aardig voor de lui die ik nou noem, maar ik denk altijd, het wordt hoog tijd dat ze zich bekeren. En komen tot geloof in het woord van God. En dus in degene over wie dat woord van God spreekt. De koning namelijk inmiddels. De koning van dat koninkrijk der hemel. De zoon van God, de zoon des mensen. Dat is waar het over gaat. En dat is bekering, dat is een ommezwaai. Of hoe je dat maar noemen moet in plat Nederlands. Hè? Goed. Nou ja. Laat ik me bij de les houden. Kort, goed. Matthäus 5. Sla de rest van Matthäus 4 over. Hoe voor de hand het lood ligt. Want waar haalt hij zijn koninkrijk, zijn discipelen vandaan? Uit Galilea bij de zee. Niet uit Judea. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar goed. En er staat dan in vers 23, want laat ik die dan ook even meelezen. Strikt genomen vind je daar niet het koninkrijk genoemd. Maar het woord staat er toch, want daar staat. En Jezus omging, 4 vers 23, geheel Galilea, der heidenen aan de zee, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks. Niet predikende het koninkrijk, predikende het evangelie. De blijde boodschap van het koninkrijk. De blijde boodschap, welke blijde boodschap? Het evangelie in de Bijbel wordt geacht te zijn de prediking van het nieuwe verbond. De prediking namelijk van dat wat aangekondigd is, dat is inmiddels vervuld. Dat is evangelie, dat heb ik u wel eens vaker uitgelegd natuurlijk. Het is niet noodzakelijk een blijde boodschap, hoewel in de meeste gevallen een dergelijke vertaling voldoet. Maar het is in de eerste plaats de boodschap die verwacht mocht worden. Namelijk de boodschap dat hetgeen beloofd was, gerealiseerd is geworden. Dat is in de eerste plaats het nieuwe verbond, want zo wordt de term evangelie gewoonlijk gebruikt. En daar hangt natuurlijk meteen aan het koninkrijk. En dus heet het dan eventueel het evangelie van het koninkrijk, de blijde boodschap dat het aangekondigde koninkrijk inmiddels gerealiseerd is. Welk koninkrijk? Dat wat aangekondigd was. Hoe het heet, heeft er niks mee te maken. Of het nou heet koninkrijk der hemelen, koninkrijk Gods, koninkrijk van de Zoon, koninkrijk van David. Het is gewoon dat aangekondigde koninkrijk. En per definitie, evangelie kondigt aan dat hetgeen beloofd is, of aangekondigd was, gerealiseerd is geworden. Daar is dus niks mee mis. Wij hebben er ook geen problemen mee, al zullen wij bij de prediking van het evangelie niet meteen wijzen naar een koninkrijk, al was het maar omdat men ook niet meteen een koninkrijk verwacht. Egocentrisch als de mens is, gaat het hem eerst om zijn eigen individuele behoud, zaligheid en terecht, want dat is waar hij verantwoordelijk voor is. En dus hebben we het niet altijd over het evangelie van het koninkrijk. Maar het is heus dezelfde boodschap en hij is bijbels ook. Want de boodschap in onze dagen kan ook heel goed zijn. Het koninkrijk dat beloofd was, is 2000 jaar geleden al aangebroken. En zal binnen afzienbare tijd geopenbaard worden, hier op aarde. Maar los daarvan, Nico, de mussen... Nee, los daarvan, Nico, je moet wel wedergeboren zijn, want anders schiet je er geen fluit mee op. Je zult het niet zien, je zult het niet ingaan, enzovoorts. He? Nou goed. Dus prediken het evangelie des koninkrijks, later heet het evangelie der genade, enzovoorts. Maar ja, dat is net zo goed hetzelfde, het is het nieuwe verband. En dat men door genade deel krijgt aan dat koninkrijk. Alleen met het woord genade wordt een wat ander accent gelegd. Een andere nuance noemen wij dat in wat moderne Nederlands. Maar daar blijft het ook bij. Het evangelie is gewoon het evangelie. God heeft beloften gedaan, zijn vervuld geworden. En daarom in Romeinen 1, de eerste brief, hoofdstuk 1, vers 1 en 2, wordt gesproken over het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. En daarna wijs ik erop dat de koninkrijksgedachte in de Romeinenbrief niet een overwegende rol speelt. Dat komt er wel in voor, maar niet overwegend. Maar dit terzijde. Maar Jezus predikte dus het evangelie des koninkrijks. Wat predikte hij dan? Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Kort, dat kan je het niet zeggen, denk ik. En het ging gepaard met tekenen. Genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. Etcetera, etcetera. Verwijzing naar 10 steden. In vers 25. 10 steden. In vers 25. En daarna volgt meteen een uitgebreide redenvoering van de Heer Jezus. Hij is uitgebreid, maar niettemin denk ik dat je het moet beschouwen als een samenvatting. Ik bedoel, een samenvatting van wat de Heer in het algemeen predikte. En hij predikte de schare ziende. Hij is geklommen op een berg. Hetgeen natuurlijk ook in hoge mate symboliek is. De verhoogde positie van de Messias. De berg als uitbeelding van een koninkrijk in het algemeen. En van de hemel in het bijzonder. En dus koninkrijk der hemelen. En als hij nedergezeten was. Heb je het plaatje? Zit aan mijn rechterhand. Op de troon. In een koninkrijk. Zit er bovenop de berg. Is het idee. En als hij nedergezeten was. Kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn, dat wil zeggen degene die hem achterna gelopen waren. Toch? Dat is wat discipel betekent. degene die hem volgden. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest. Dan krijgen we voor het eerst een zin uit zijn prediking te horen. En die eerste zin is: zalig zijn de armen van geest, want hunner van hun is het koninkrijk der hemelen. In het midden latend of er sprake is van ingaan alleen of ook van erven van het koninkrijk. Dat betekent gewoon, het is van hun, het is voor hun bestemd, enzovoorts. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Daarna tellen wij de zaligsprekingen gewoon bij elkaar op. Want het zijn allemaal parallellen, die zinnen, met verschillende woorden, maar met dezelfde strekking. Zodat je ook achter zalig zijn die treuren kunt zeggen, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En achter die eerste zin, zalig zijn de armen van geest, had je ook kunnen zeggen, want zij zullen vertroost worden. Maar het probleem is dat er dan geen oorzakelijk verband tussen die twee helften van die zin bestaat. Dus het wordt, zalig zijn de armen van geest, dat is de meest fundamentele uitspraak. Want hunner is het koninkrijk der hemelen, die is niet zo moeilijk. Degenen die rijk zijn van geest, die kunnen alles beweren en beredeneren, alles uitdenken, alles theoretiseren. En die zijn dus in hoge mate ook in staat om het woord Gods met allerlei zelfbedachte en verzamelde argumenten tegen te spreken. Toch, dat is waar het over gaat. En als je die kwaliteiten of die capaciteiten, of hoe je dat maar noemen moet, niet hebt, en je bent dus arm van geest, dan ben je eraan gewend dat je naar anderen moet luisteren. De anderen die vertellen hoe het zit en anderen vertellen hoe het moet. En dat is ook makkelijk natuurlijk. En dan luister je gewoon dus naar wat de Heer te zeggen heeft. En dan zeg je, oh, zit het zo? Nou, mooi dat ik dat weet, dan kan ik daar rekening mee houden. En dan kom je gewoon tot geloof, vertrouwen op het woord Gods. Moeilijker is het niet. Heb je dat? Er staat die zalig zijn de zwakzinnigen. Zalig zijn de gekken. Of is dat? Dat staat er niet. Zalig zijn de armen van geest. Ze hebben niet zoveel fantasie. Ze maken niet hun eigen wereldbeeld. Ze nemen het gewoon over van, in dit geval dus, van de Heer. Je moet een zacht gemoed hebben, je moet ontvankelijk zijn, dan kun je het woord Gods ontvangen zonder het tegen te spreken. En als de zonde in de Bijbel al benoemd wordt, dat wil zeggen als al gezegd wordt wat de zonde is, dan zeggen wij meestal dat is ongeloof, gemakshalve. Maar in de Bijbel heet het meestal tegenspreken. Tegensprekend volk. Soms denk ik wel, de Joden hebben de reputatie over het algemeen een intelligent volk te zijn. Maar dat is misschien wel een hoge mate verantwoordelijk voor de vloek die op het volk in de praktijk rust. Men weet het beter. Dat is een handicap. U bent gewaarschuwd. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want die zullen vertroost worden in het koninkrijk uiteraard. Zalig zijn de zachtmoedigen, maar die heb ik voor mijn beurt al genoemd. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen zal kan zalig maken, Jacobus 1. He? Zalig zijn de zachtmoedigen, dat is ook hetzelfde als zalig zijn de ontvankelijken en dus de gelovigen. Want zij zullen, nog veel sterker, het aardrijk beërven. Dat is meer dan alleen het koninkrijk binnengaan. En bovendien blijkt het koninkrijk ook wat groter te zijn, lijkt mij, dan alleen Kanaan. Nou kun je daarover discussiëren. Want aardrijk is een rijk van de aarde en aarde kan zijn Eretz, namelijk Eretz Israël. Men kan erop afdingen. Maar waarom zou men? De belofte aan Abraham was, in u en in uw zaad na u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus ik laat hem toch maar gewoon staan. En let op dat het niet alleen maar gaat over het ingaan in het koninkrijk, maar ook over het erven van het koninkrijk. Daar is niks mee mis, ook niet in gemeentelijk verband. Want wij zouden met Christus niet alleen de wereld oordelen, maar zelfs de engelen oordelen. Het neemt niet weg dat, niet waar het de engelen betreft, maar waar het aardrijk betreft, dit soort dingen van oudsher ook over Israël gezegd zijn. Met andere woorden, het onderscheid tussen Israël en de gemeente wordt hier niet gemaakt. Hetgeen wat lastig is, als u wellicht gewend bent aan de gedachte dat Israël niet de gemeente is en dat de gemeente niet Israël is. Er is wel verschil, zeg ik altijd, maar met hetzelfde gemak maak je een lijstje van alle overeenkomsten tussen Israël en de gemeente. Je kan niet volstaan met alleen de verschillen te melden. Je moet eerlijk zijn en ook een lijstje maken met de overeenkomsten. En als je dat tegen elkaar afweegt, dan moet je tot de conclusie komen dat de gemeente wel degelijk Israël is, maar Israël is nog niet de gemeente. In de hele heilsgeschiedenis. Het is iets genuanceerder. Hè? Maar vooruit. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nou, en wat is de gerechtigheid? Waar vinden wij het recht? In het woord van God. En degene die er uitdrukking aan geeft, Christus dus. Want zij zullen verzadigd worden onder het motto: de mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Daar kan men honger naar hebben en men zal verzadigd worden. Want in nieuwtestamentische tijd zou ook de verborgenheid van Gods wil geopenbaard, dan wel bekendgemaakt worden. Met dank aan Efeze 1. En wij worden verzadigd. We zijn er trouwens mee bezig ook vandaag. Zalig zijn de warmhartigen. De barmhartigen moet je zeggen, maar dat is hetzelfde. Hè? Zalig zijn de warmhartigen, want hun zal warmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reine van hart. Zijn die er dan? Ja, onze harten zijn gereinigd van de kwaad geweten. Door het bloed van Christus, zegt Hebreeën 9 vers 14. Zalig zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Daarmee is het verhaal rond, om zo te zeggen. Zijn we weer terug bij vers 3. Hunner, voor hun, is het koninkrijk der hemelen. En daarna wordt een einde gemaakt met deze beeldspraak. Logischerwijze, want hiermee is het afgesloten. En wat je dus moet concluderen, dat de strekking van al die zaligsprekingen is, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Met als consequentie, zij zullen vertroost worden, ze zullen het aardrijk beërven, ze zullen verzadigd worden, hun zal barmhartigheid geschieden, kortom, ze zullen God zien. En daarna samenvattend, merkwaardige wijze, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil, als u het mij vraagt, is dit vers de aankondiging van onze tegenwoordige bedeling. Gelovigen zouden het koninkrijk hebben, dan wel binnengaan, dan wel beërven, wat het maar is, want nader wordt het niet gespecificeerd. Maar nadat dat gezegd is, staat er: zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen, waaruit je toch moet concluderen dat de mensen in het algemeen het koninkrijk helemaal niet willen. Toch? En dat er dus die strijd ontstaat, die tegenstelling op zijn minst, tussen aan de ene kant dat koninkrijk der hemelen, dan wel van God, dan wel van Christus, en aan de andere kant de wereld. Dat heet dan het koninkrijk der duisternis en zo. Hè? Maar niettemin verblijft u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Maar het zal duidelijk zijn dat men dat loon pas later zou ontvangen. En bovendien zou je eruit kunnen concluderen, niet met 100% zekerheid, maar je zou eruit concluderen dat hier gesproken wordt over een hemelse toekomst voor degene die arm van geest zijn, die treuren, die zachtmoedig zijn, die hongeren, die enzovoorts. Want er staat, want uw loon is groot in de hemelen. De enige manier om onder die hemelse toekomst hier uit te komen, is te zeggen, nou ja, dat loon wordt bewaard in de hemel, en straks zal het vanuit de hemel aan ons op aarde gegeven worden. Maar wij, die de brieven al lang gelezen en zelfs bestudeerd hebben, weten wel beter. Wij weten, er wordt voor ons een erfenis bewaard in de hemel, en daar gaan wij uiteindelijk ook lichamelijk naartoe. En we lezen dus ogenblikkelijk een hemelse toekomst in. Hoezeer je zo'n uitdrukking dus ook kunt plaatsen in een aardse verwachting van het koninkrijk, het neemt niet weg dat het ook heel gemakkelijk te plaatsen is binnen het kader van de gemeentelijke waarheid. Met zijn hemelse burgerschap en erfenis enzovoorts. Wat ik bedoel te zeggen is simpelweg dat het onderscheid hier niet gemaakt wordt. Meestal niet trouwens. Het is trouwens ook nooit punt 1, het is hooguit punt 2. Punt 1 is, men zal tot geloof komen. Punt 2 is, wat is er de consequentie van? En dat is dan in ons geval, en in eerste instantie, een hemelse positie in de gemeente die het lichaam is van Christus. Een gemeente van eerstelingen. En na de opname van de gemeente is dat niet meer de consequentie ervan. Dan is de consequentie, men zal eeuwig leven hebben op aarde, uiteindelijk een nieuwe aarde. En voor zover men loon ontvangt, en dat zal men bij gelegenheid, is het het loon dat men hier op aarde zal ontvangen. En als u zegt, maar het wordt daarvoor in de hemel bewaard, spreek ik het maar niet tegen, want het lijkt mij een tamelijk zinloze discussie. Ik zou niet weten wat het uitmaakt namelijk. En waar het dan staan zou, eventueel, hè? Kortom, de woorden die wij hier vinden, vers 11 en 12, zouden wij ook met gemak terugvinden, althans de strekking daarvan, in bijvoorbeeld Matteüs 24, waar de vraag gesteld wordt, hoe zit het nou met dat koninkrijk? En dan wordt er gezegd, nou ja, er komt er eerst een heleboel ellende, zullen u verleiden, zullen oorlogen zijn, en ziektes en aardbevingen, pestilentie, zullen u in de gevangenis werken, u zult vervolgd worden om mijn naams wel, maar wees niet verschrikt, het gaat lang duren, want deze dingen zijn nog maar een begin der smarten, enzovoorts. En daar staan diezelfde dingen veel uitgebreider, maar in essentie vinden we ze hier in Matteüs 4, vers 11 en 12 terug. En de andere variant is uit het Johannes-evangelie, waar met name op de laatste avond dat de Heer en zijn discipelen samen waren, de Heer aankondigt dat de discipelen vervolgd zouden worden door de wereld. Ze zullen u haten om mijn naams wil. Hij zegt maar, verbaas je daar maar niet over, dat is toch eenmaal hoe het gaan zal. Lange tijd. Heel onze bedeling door. Met andere woorden, je vindt dat hier meteen al terug. En dan ben ik voorbij gegaan aan de symbolische achtergrond van deze geschiedenis. Over de Heer in Galilea, aan de zee en dat soort dingen meer. Want dat zijn net zo goed uitbeeldingen van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. De dagen waarin dat koninkrijk weliswaar is opgericht, maar niet in Jeruzalem. Het is verborgen in de hemel en voor zover het op aarde een domicilie zou hebben. Let op hoe ik het zeg, ik laat dat open. Maar voor zover het op aarde een domicilie zou hebben, zou het dan toch niet zijn in Judea. Maar ergens anders. Ook niet in Rome trouwens. Hoewel het komt in de buurt, maar niet in Rome. Hebben we die nog? Dus je kunt nooit vasthouden aan de gedachte van ja, dat koninkrijk, dat wordt wel aangekondigd, maar er kwam niks van terecht. Johannes wist niet beter, Johannes de Doper. Petrus in Handelingen 1 wist ook niet beter, want dat is dan zo dikwijls de gedachte. Want in werkelijkheid moet het nog steeds komen. Want het koninkrijk is een aards koninkrijk. Koninkrijk der hemelen wil zeggen een koninkrijk op aarde. Dat is er nog niet, dus dat duurde nog heel lang. En als je daar dan weer uit moet redden, dan krijg je dus zo'n leer als, nou ja, het koninkrijk kwam dichtbij, kwam in de buurt, men werd daarna weer teruggetrokken. En dat lees je soms ook letterlijk in allerlei verklaringen. Zo van het koninkrijk wordt gepredikt, de koning wordt gepredikt, wordt aangeboden, maar ineens Waar precies, daar is men nooit eens over. Maar ineens wordt het koninkrijk weer afgenomen. Wijkt achteruit als het ware. Daarna komt het kennelijk toch weer dichterbij. Omdat er weer schriftplaatsen zijn die daar aanleiding toe geven. En met name in Handelingen komt het dan weer dichtbij enzovoort. En daarna verdwijnt het weer enzovoort. Maar het berust op een misverstand. En eigenlijk, het is gewoon een kwestie van woordkeus. Want er wordt hier gesproken over een koninkrijk dat zou komen uit de hemel naar de aarde. Dit was Matthäus 5, maar je komt trouwens naadloos terecht in Matthäus 6, vers 10. Ik sloeg er twee teksten over, maar ik geef ze natuurlijk niet allemaal, want er zijn er veel te veel. Matthäus 6, vers 10, uw koninkrijk komen, en vers 13, want van u is het koninkrijk. Hetgeen blijkbaar gezegd moet worden omdat het niet al te vanzelfsprekend is. En dat is ook gezien vanuit de achtergrond van onze tegenwoordige tijd. Het hele punt is namelijk, en dan sla ik meteen heel wat bladzijden om. Wij komen dan namelijk gewoon terecht in Matthäus 13. En ik vertrouwde me op dat u die schriftplaats in elk geval kent. Matthäus 13, vers 10, de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenis? Ik vind dat een vermakelijke vraag ook nog, hè? Omdat iedereen weet waarom de Heer tot gelijkenis sprak tot zijn discipelen. Dat weet een kind, hè? Om iets duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven. Zodat dan de volgende vraag is, maar die wordt nooit gesteld. Maar waarom begrepen ze die dan niet? Ja, en dit is de eerste gelijkenis in het Nieuwe Testament. Hier in Matthäus 13, vanaf vers 1, of eigenlijk vanaf vers 3. Eerste gelijkenis, die van het zaad. En daarna haasten de discipelen zich, want dat staat er, de discipelen tot hem komen en meteen zeiden tot hem, waarom spreek gij tot hen door gelijkenissen? Daar begrepen de mensen ja niks van. Had moeten zijn nee, niks van, maar ja, zo zeg je dat niet in het Groningen, zuster. Hè? Daar begrepen de mensen toch niks van, want ze begrepen het niet. En toen zei de Heer, omdat het u, weliswaar, voeg ik dan maar toe. Omdat het u, weliswaar, gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar aan die scharen, nou de vele scharen uit vers 2, die menigte, maar dien is het niet gegeven om te weten de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Met andere woorden, de Heer spreekt in gelijkenissen, in bedekte taal, omdat het publiek helemaal niet mocht weten waar het over ging. Pas als men werkelijk zijn woorden serieus nam, zou men ze onderzoeken en begrijpen. En als u mij vraagt, dit is in hoge mate waar voor heel de Bijbel. Niet alleen voor de gelijkenissen. Gelijkenissen is een ander niveau. Maar op een wat algemener niveau, heel de Bijbel steekt zo in elkaar. Als je geen interesse hebt, zul je er niks van begrijpen. Dat ken je. Je kan niet toevallig een tekst lezen en dan begrijpen waar het over gaat. Zo is niet in elkaar gezet. Men moet er vertrouwen in stellen. Men moet het woord van God op zijn minst een kans willen geven. Men moet het serieus nemen. Men moet het nemen voor wat het zegt te zijn. Namelijk het woord van God. Oh ja, als het het woord van God is. En niet van verschillende mensen in verschillende tijden. Maar van die ene God die boven de tijd staat. Dan moet je dus die Bijbel dwars doorheen kunnen bestuderen, schrift met schrift vergelijken en al dat soort dingen. Dan moet je hem serieus nemen en dan gaat je het licht op. Dat is het. Ik ben geneigd te zeggen, moeilijker is het niet, maar ik geef toe dat het ook niet makkelijk is. Men moet er wel wat moeite voor doen. Men moet de spreker, ik bedoel de schrijver, ik bedoel God, willen begrijpen. En dat is een van de eigenaardigheden van de taal, welke taal dan ook, Als je het niet wil begrijpen, hoeft het niet. Je kunt er altijd wat anders van maken. Dat is de moeilijkheid van taal. En dat is, bij het spreken gaat het nog wel, maar bij schrijven vind ik dat persoonlijk nog moeilijker. Daarom zijn er heel wat onderwerpen waarvan ik zeker weet dat ik er nooit een letter over op papier zal zetten, omdat het te moeilijk is. Omdat het te makkelijk misverstaan kan worden. Vooral als men die tekst voor zich heeft en het gaat zitten bekritiseren. Dat is zo verschrikkelijk makkelijk om er dan wat tegenin te brengen. Daarom haat ik die discussies ook altijd, het levert nooit wat op. Natuurlijk kan dat. Als je niet wil, hoeft het niet. Maar als je het serieus neemt, dan wordt het een heel ander verhaal. En hier ook, want het meest bijzondere is, hoop ik dat je dat nu begrijpt, niet dat idee van Koninkrijk der Hemelen. Ook zelfs niet het idee van gelijkenissen, want we hebben er in het Oude Testament ook al heel wat gelezen en niet begrepen. Dat hele verhaal van het is om iets duidelijk te maken, dat is onzin. Iedereen weet dat dat niet zo is. Dat werkt helemaal niet zo. Weet u dan wat het is? De bomen gingen eens heen, niet de Belgen, de bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Ze gingen naar de, waar gingen ze ook weer naartoe? Naar de olijfboom, geloof ik, en de vijgenboom of zoiets. En de, was het niet ook nog de wijnstok trouwens? En de doornbos, de doornstruik was het. En die begon met een verhaal over dat het zo vuurgevaarlijk was. En daarna begrijp je nog niet hoe dat nou zit met die bomen die heen gingen. Je ziet ze al wandelen. Ze zie je alleen maar in films tegenwoordig. Je ziet ze al wandelen om een koning over zich te zalven. Dan weet je toch niet waar het over gaat. En van die boom met die grote takken. En toen kwam er een vogeltje, dat was geloof ik een arend als ik me niet vergis, die pikte een takje ervan af en die bracht die weg naar een heel ander land en de takje schoot daar wortel. Hè? Weet u wat dat betekent? Nou, dan heb u het uitgebreid bestudeerd, want als je het alleen maar leest, kom je er niet. Hè? Of van die wijngaard, met een hek of een muur eromheen en de muur wordt afgebroken en de wijngaard wordt ter afwijding voor het vee enzovoort, dan weet je toch ook niet waar het over gaat. Of die andere wijngaard met de muur eromheen en de wijnpersbak erin en bovendien ook nog een vijgenboom erin, met een greppeltje eromheen om hem water te geven, of wat hij maar hebben moet, toch? En een 3 jaar laten staan. En dan kijken of je vrucht draagt of niet. Dat weet je toch niet? En nu we het toch over de bomen hebben. De Heer loopt langs de vijgenboom. In de tijd dat de vijgenboom überhaupt niet geacht wordt vrucht te dragen. En kijkt aan de boom en vindt geen vrucht. En hij vervloekt de boom.
En die vervloekt dat ook
weer. Ja. Die zijn nooit meer zomaar vanzelf langs de vijgenboom gelopen natuurlijk. Sindsdien. Wat betekent dat die vredesnaam? En dan hebben we het nog niet eens over die wilde vijgenboom. Nou, die droeg wel vrucht, maar het bleek een belastingambtenaar te zijn. Die werd er nog uitgehaald ook. Wat wij Nederlanders natuurlijk helemaal niet kunnen begrijpen. Maar dat even terzijde. Dat zijn toch beelden, maar dat begrijp je toch zomaar niet. Maar wat in elk geval uit deze verzen naar voren komt, is dat idee van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En wat je dan zou doen, is iets doms. Namelijk gewoon, je zou het woord verborgenheid eens opzoeken in de Bijbel. Wat daar echt de betekenis van is. Daar kom je een heel eind mee. En dan kom je er vanzelf achter dat reeds in het Oude Testament werd aangekondigd, want die teksten vind je dan hoor, dat reeds in het Oude Testament werd aangekondigd dat weliswaar dat koninkrijk zou aanbreken, maar in het geheim. En dat de koning van dat koninkrijk zijn aangezicht en dus zijn koninkrijk zou verbergen. Want misschien leer je onderweg dan ook dat aangezicht staat voor de veruiterlijking van iets of iemand, de buitenkant, het aanzien van iets. En als dus de koning zijn aangezicht verbergt, verbergt hij dus zijn koninkrijk, want dat is zijn buitenkant. Hebben we die nog? En dan dringt daarna tot je door dat het Nieuwe Testament zegt, nou ja, Jezus is de Messias en hij is koning, maar hij zit niet op een troon in Jeruzalem, maar in plaats daarvan op een troon in de hemel. Zodat je in ieder geval één concreet antwoord hebt op de vraag, waar is dat koninkrijk dan? Dan moet je eerst geloven dat het aangebroken is. Maar waar is het dan? En wat zijn dan de attributen, de kenmerken, de eigenschappen van dat koninkrijk? En het antwoord is, het is in de hemel, want daar is de koning. En als je al die teksten nazoekt, al die schriftplaatsen, doe je gewoon met een concordantie, want zo begint iedereen met bijbelstudie, gewoon met een concordantie. Als je dat doet, dan kom je ook tot de conclusie dat dat verborgen koninkrijk, je kunt het korter zeggen, dan heet het gewoon verborgenheid, dat die verborgenheid ooit een keer wel degelijk zal openbaar worden. Later. Met andere woorden, het koninkrijk zal aanbreken, het zou een hemels koninkrijk zijn. Ik heb u vorige keer schriftplaatsen uit het Oude Testament genoemd waaruit dat blijkt. Het zou aanvankelijk en ook primair een hemels koninkrijk zijn, maar niettemin zou wel degelijk een aards koninkrijk zijn, maar dat komt later. En dan zijn het geen twee koninkrijken die onafhankelijk van elkaar en dus na elkaar worden opgericht, maar het is één koninkrijk dat eerst in de hemel is en vanuit de hemel zich uitbreidt, want dat lijkt mij de mooiste term, zich uitbreidt vanuit de hemel naar de aarde. En als die te moeilijk is, oké, vanuit de hemel daalt hij neder naar de aarde. En daarom is zo'n visioen in Openbaring 21 en 22 dus uiteindelijk heel gemakkelijk te begrijpen. Een hemel in Jeruzalem dat in de hemel is en vanuit de hemel naar de aarde nederdaalt. Een stad als beeld van een koninkrijk, Jeruzalem als beeld van het Messiaanse Rijk. Eerst in de hemel naar de aarde. In de toekomst. Sommigen hebben er moeite mee dat de Zoon van God een koninkrijk zal hebben later op aarde. Men noemt dat Giliaste en dat is een scheldwoord in de praktijk geworden, de eeuwen door. Ik moet u zeggen, je zal toch ook erg moeten wennen aan het tegenovergestelde. Namelijk dat de Zoon van David een koninkrijk heeft in de hemel. Vooralsnog. In ieder geval, dat is ook belangrijker. En dat komt eerst. En de gelijkenissen spreken daarover. Want zou u, daar hebben wij geen tijd voor, maar zouden we hierna die gelijkenissen lezen, want je krijgt een heel hoofdstuk met in totaal zelfs 8 gelijkenissen. Ik heb ze 3 keer geteld en het zijn er echt 8. Niet 7. Maar lees die gelijkenissen maar door en je weet waar het over gaat. Namelijk over een tijd, over een periode waarin twee dingen naast elkaar bestaan, namelijk het werk, dan wel het koninkrijk dus, wat gaat over het koninkrijk, het werk, dan wel het koninkrijk van Christus enerzijds, en aan de andere kant het werk van zijn vijand, zo wordt hij bij gelegenheid genoemd, geloof ik. Toch, waar het maar was. Ja, in vers 25, zijn vijand, dat wil zeggen het koninkrijk der duisternis enzovoort. Ze bestaan naast elkaar en ze vermengen zich ook in de praktijk. Heb je dat nog? Zodat je hebt tarwe en onkruid naast elkaar. Of om een wat lomper voorbeeld te gebruiken, er wordt gevist en in het visnet zitten weliswaar vissen, maar ook oude schoenen en fietsen natuurlijk. Ja, want wat ligt er in de gracht? Fietsen toch, dat weet u. Nou goed, en meer van dat soort dingen. Ergernissen, ongerechtigheden, milieuvervuiling of wat het maar is tegenwoordig. En het wordt van elkaar gescheiden, net als het onkruid en de tarwe. Dat is het hele verhaal. Of er wordt een mooi brood gebakken en er komt er weer iemand die... Ja, die dat vermengt met zuurdesem. Hebben die nog? Dus waar we alle dagen mee geconfronteerd worden. Het moet vooral groeien, vindt men. Dus wat doe je? Je gooit stiekem wat zuurdesem bij het deeg en dan zwelt dat deeg op. Enzovoorts, hè? Toch? En dus hadden we een contest wie de snelst groeiende gemeente in Nederland is en dat soort dingen meer. Dus het zuurdesem ten top, broeders en zusters. Niet om ergens lelijk over te spreken, maar ik wijs erop dat het fundamenteel onbijbels is. Dat is niet het streven. Groei is kenmerkend voor die oude wereld. En niet voor die nieuwe. Die moet van het zuurdesem gezuiverd zijn. Zuiver dan de oude zuurdesem uit, omdat geen nieuw zuurdesem mocht zijn. En al dat soort dingen meer. En tegelijkertijd zeg ik dus dat die gelijkenis slecht begrepen wordt. Want gelijkenissen begrijpt men niet. Omdat men ze niet serieus neemt. Omdat men er zelf een betekenis aan geeft, omdat men de betekenis niet kent. Maar als je de moeite zou nemen om na te zoeken wat zuurdesem in de Bijbel is, dan weet je dat het altijd gaat om het werk van de duivel. Eigenlijk om het woord, het zaad. Het woord van de duivel, de leugens. Dat wil zeggen de verdraaiing van het woord van God. Dat is onkruid tegenover de tarwe en dat is zuurdesem tegenover 3 maten fijn meel en noemt u het zomaar op. Nou, dat is de tijd waarin wij leven. Is het koninkrijk aangebroken? Ja, maar we zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar het is er wel. Moeten we het onkruid uitroeien? Dat zal niet gaan. Het is te zeer verweven, om zo te zeggen. Men zou met het onkruid ook de tarwe uittrekken. Het is moeilijk om het onderscheid te zien. Maar in de dagen van de oogst, dan zal het verschil gemaakt worden. Dan zal de aarde ook inderdaad gezuiverd worden, opdat de ergernissen niet het koninkrijk zouden binnengaan. En ik lees tot slot, want we moeten dringend pauzeren, vers 41 voor het gemak van Matthäus 13. Vers 41, de zoon des mensen, let op de titel, zoon des mensen. Dat had net zo goed kunnen staan, de koning. De zoon des mensen zal zijn boden, zijn engelen, uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen, namelijk degenen die de ongerechtigheid doen. De zoon des mensen en zijn koninkrijk, zodat de titel koninkrijk van de zoon des mensen dus volstrekt bijbels is, hè? Koninkrijk van de zoon van Adam. Dat zal zijn overigens in de voleinding der eeuw. Verder wijs ik erop dat al die gelijkenissen in principe beginnen met het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, of met wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Het gaat wel degelijk over het koninkrijk, maar volgens de inhoud van de gelijkenis en volgens de toelichting van de Heer Jezus, de gelijkenissen gaan weer specifiek over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat wil zeggen over die dingen die plaatsvinden in de tijd dat het koninkrijk verborgen is, maar wel degelijk aangebroken. En daar moeten we dringend bij laten.